Sober, beklemmend en onverbiddelijk noemde NRC het tweede deel van Ivo van Hoven's Couperus trilogie. Het is de theaterversie van het beroemde boek van oude mensen De Dingen Die Voorbij Gaan, dat Couperus in 1906 schreef. Al een lange tijd geleden misschien, maar zeker niet minder actueel. Het theaterstuk De Dingen Die Voorbij Gaan is een heel modern portret van een familie vol intriges die de last draagt van vreselijke gebeurtenissen uit het verleden. En over deze voorstelling praten we verder met actrice Jannie Goslinga. Zij is sinds 1995 lid van het Toneelgroep Amsterdam Ensemble en heeft indrukwekkende lijst aan grote theaterstukken op haar naam staan, waaronder Othello, The Fountainhead, Rauschiert Elektra en Glengarry Glen Ross. In dit theaterseizoen is hij te zien in de stukken uit Het Leven van Marionetten en in de reprises van Ibsenhuis, Kings of War, Romeinse Tragedie en De Dingen Die Voorbij Gaan. Jannie, welkom in onze uitzending.
Dankjewel, hoi.
Wat fijn dat je tijd hebt vrij kunnen maken in deze drukke periode, denk ik, om ons meer te vertellen over dit bijzondere theaterstuk.
Ja, leuk.
Want ben je al druk in de voorbereiding? Want volgens mij verspeel je vanavond ook in de Stad Schouwburg met dit stuk.
Zeker. Nou, het zijn inderdaad hele drukke tijden. We spelen vanavond. Deze hele week spelen we dit stuk nog. En volgende week, vanaf woensdag, spelen we alweer een reprise van Ibsenhuis. Dus daar zijn we ook al mee bezig. En er is hier veel gaande en veel aan de hand.
Ja, dat zijn ook geen kleine producties. Vergt veel moeite en er gebeurt sowieso ontzettend veel op het toneel. Niet te veel verklappen natuurlijk, maar zou je ons een klein introductie kunnen geven van het verhaal van dit stuk uit het leven? Dingen die voorbij gaan.
Dingen die voorbij gaan. Ja, het is een heel beklemmend, inderdaad een prachtig verhaal over een familie die een zwaar geheim met zich mee torst. Dus het gaat eigenlijk, je ziet de generaties en er is een groot geheim waar de oudere mensen niet over spreken. En je ziet eigenlijk op wat voor manieren dat drukt op de volgende generaties, op alle kinderen, kleinkinderen en de mensen eromheen. En hoe de jonge garde eigenlijk probeert om een nieuw, fris leven te beginnen en om het anders te doen. En toch in die wurggreep, niet loskomt uit die wurggreep.
Ja, want het is natuurlijk heel lang geleden geschreven. Maar zoals je het nu ook omschrijft, dit zijn natuurlijk structuren in families die nog steeds, die zijn nog steeds actueel en nog steeds is het heel belangrijk om daarover te hebben en raakt het mensen ook. Maar hoe is het gelukt om dit stuk, zeg maar, om dat boek gewoon in deze tijd te brengen, denk je?
Ja, het is echt ongelooflijk knap bewerkt, dat moet ik zeggen. We spelen het. Ivo heeft op een gegeven moment in het repetitieproces gezegd, het is bijna een soort koorzang. Je hoort alle verhalen van alle familieleden. Die zijn heel mooi door elkaar gewoven. En door een hele moderne bewerking is het, naar mijn smaak eigenlijk gelukt, omdat het is een hele muzikale voorstelling. Dus dat stapelt zich maar op. De verschillende perspectieven van waaruit je eigenlijk hetzelfde verhaal hoort. En dat is eigenlijk, dat is heel modern. En het is prachtig van taal, maar het gaat over niet mis te verstaande dingen. Over passie, over moord, over liefde, over mislukte huwelijken, over perversiteiten waar mensen mee worstelen. Dus het is verre van tuttig en oudbollig, ja.
Nee, zeker, want ik heb het zelf ook gezien. Dus ook, wat je net ook al een beetje noemde, er is ontzettend veel beweging ook in het stuk. Ook letterlijk. Ja. En inderdaad, de familie. Veel van de karakters zijn ook aanwezig op het toneel. Jullie zijn vaak met z'n allen aanwezig. Ja. Dan misschien niet ook dat je spreekt, maar zoals jouw eigen rol, kan je daar iets over kwijt?
Ja. Ik speel Anna en Anna is de meid, de dienstmeid, die eigenlijk bij de familie, die eigenlijk alle mensen binnenlaat. Dus iedereen komt daar om met de oma te spreken. Iedereen komt daar eigenlijk op bezoek. Zij laat iedereen binnen. En soms voordat mensen komen spreken, komen praten daarboven met grootmoeder, gebeurt er al van alles. Is zij al getuige van allerlei scènes. En uiteindelijk doe ik, Anna dus, in het stuk, de grote ontdekking. Ik ontdek het geheim, maar dat geldt voor meer mensen. Dus het grappige aan dit stuk is dat eigenlijk vooral de oudjes die met dat geheim leven, denken dat niemand van hun geheim weet. Maar heel veel mensen weten daarvan en dragen dat op hun eigen manier.
Ja, en waarschijnlijk ook omdat ze de jongere en de oudere generatie toch nog net op een andere manier communiceren. Dat ze dat misschien van elkaar nog moeten ontdekken of nog niet precies weten.
Precies.
En wat ik ook heel mooi vond, jouw positie op het toneel, een vrij prominente plaats neem je in. Ja. En al eigenlijk al voordat het stuk begint, wanneer de zaal volstroomt, ben je al aanwezig. En ik vroeg mij af hoe je daar voorbereidt, want het lijkt me een hele andere manier van acteren, aangezien je dan nog geen tekst hebt. En eigenlijk, als ik het goed heb gezien, een beetje zo bevindt tussen het publiek en het toneel in. Ik vroeg me af hoe je daarop voorbereidt en hoe je ook je concentratie op dat moment houdt. Omdat er natuurlijk ontzettend veel gebeurt. Zeg maar, het is die omslag van kijken en het toneel en daar in die wisselwerking daarin.
Zeker, ja. Dat is eigenlijk ontstaan. Want dat was niet een kant-en-klaar idee dat we meteen hadden bij die meid. Maar we waren eigenlijk met die scènes bezig. En omdat zij zoveel ziet, zei Ivo op een gegeven moment van, want ik zat eigenlijk eerst in één, en er zijn twee lange rijen waarin wij ons inderdaad altijd de hele tijd bevinden. We komen wel op en af, maar we blijven vooral met z'n allen daar, wat een enorme spanning oplevert. En op een gegeven moment, intuïtief, had hij de behoefte om mij apart te zetten. En eigenlijk hebben we toen wat teksten geschrapt. En dus die nieuwe positie, daar ben ik met mijn stoeltje op een iets andere plek gaan zitten. En toen werd het eigenlijk inderdaad, dat zeg je heel mooi, iets tussen eigenlijk, ook niet helemaal verteller, maar wel een soort positie tussen publiek en die familie in. En dat maakt het voor mij des te leuker dat ik eigenlijk dus denk een andere positie te hebben. Zo van, ik zou kunnen denken van, ik zie het allemaal en ik leef wel mee, maar het is niet mijn familie, het is niet mijn shit, zeg maar.
Ja.
Maar uiteindelijk kom ik tot de ontdekking dat er wel degelijk, dat er iets heel ergs is gebeurd in het verleden. En dat is de mensen waar ik mijn hele leven voor gezorgd heb, dat die heel anders zijn dan ik ooit had kunnen bedenken. En dat vind ik zelf heel gaaf om te spelen. Dus ergens op driekwart van de voorstelling of naar het einde toe doet Anna die ontdekking. En is helemaal, valt haar hele wereldbeeld in duigen eigenlijk. Nou, dus dat is een interessante boog om te spelen.
Ja, want zoals je ook zegt, ook heel vaak sla je een beetje gade. Je kijkt naar wat er gebeurt, dus dan zijn er heel veel stiltes. Is het moeilijk om, omdat het soms een grote tijdspanne tussen zit, tussen de ene keer dat je tekst hebt en de andere keer, is het moeilijk om concentratie vast te houden? Heb je bepaalde manieren om dat te behouden? Of gaat het eigenlijk vanzelf?
Ja, dat ontwikkel je heel erg tijdens het repeteren. En dan ben je daar helemaal aan gewend, want dan ben je dat de hele tijd aan het doen. Hè? Dan zijn wij de hele dag met zo'n stuk bezig. Dus dan we zitten op vrij rechte stoelen en ik vond het mooi, ik zit altijd vrij recht op of ik heb verschillende manieren om te zitten. En dat merk je eigenlijk niet, dat heb je dan ontwikkeld. Maar dan ga je zo'n stuk hernemen, terwijl je hele andere dingen aan het spelen bent. En dan de eerste keer dat je het weer doet, denk je, oh mijn rug, oh mijn billen, oh weet je wel. Dan voel je pas weer wat een enorme concentratie.
Dat acteren dus niet alleen is wat je zegt, maar dat het dus ook heel erg ook zit in houding en...
Zeker. Ja, in dit geval, in deze rol zeker. Maar eigenlijk geldt dat inderdaad in dit stuk voor heel veel rollen. En misschien wel leuk om te vertellen, ik was maandagavond, speelde een middelbare school. Het Montessori College speelde in ons decor een jongerenvoorstelling. Dat gebeurt ook vaak, dat dan dus scholieren eigenlijk voorstellingen maken die ze dan, als ze het gerepeteerd hebben, bij ons een keer mogen spelen op de avond dat wij niet spelen.
Oh, wat leuk.
En ik kende een aantal leerlingen, dus dat was leuk om daarna over te hebben. En die zeiden allemaal, oh, die concentratie, om de hele tijd zo te blijven zitten. Maar vanuit de zaal zag ik, ook bij die hele jonge mensen, hoe prachtig dat is om naar te kijken. Als ze dat volhouden, hoe magisch dat is.
Ja, het decor is ontzettend mooi, de ensenering, maar wel vrij somber. Heeft dat ook echt invloed op de manier waarop je speelt?
Nou, het is geen...
Laten we zeggen, er wordt veel zwart gebruikt.
Ja, het is wel dark. Het is echt wel duister. En dat is absoluut waar. En het is wel niets ontziend. Ik vind het in die zin ook heel modern. En eigenlijk zijn daarin die verschillende stukken van Couperus die van nu gemaakt heeft ook best verschillend. Want ik had hij heeft ook De Kleine Zielen gemaakt. Dat is de laatste van de trilogie die hij heeft gemaakt. En die heb ik natuurlijk gezien. Daar speel ik zelf niet in. Maar die heb ik gezien en nu gingen we dit weer spelen. En toen zeiden we tegen elkaar, jeetje, eigenlijk is Kleine Zielen een veel romantischer stuk dan dit. Dit is echt...
Je voelt dat beklemmende gevoel, dat grijpt je wel echt ontzettend aan, heb ik gemerkt.
Bij de strot, hè?
Ja, ontzettend.
En dat geldt ook voor ons. En ik vind het mooie dat er in deze voorstelling uiteindelijk... Het gaat ook heel erg over de dood en over sterven. En uiteindelijk op een hele muzikale manier gebeurt dat ook in de voorstelling. En dat vind ik zelf ook echt wel heel bijzonder. Hoe dat elke avond naar mijn gevoel echt tot stand komt. Dat je denkt, jeetje, dat gebeurt echt in de toneelwerkelijkheid nu met de zaal. Ja, er zijn ook hele mooie stiltes. Dus dat vind ik zelf ook...
Ja, je wordt als publiek er echt wel heel erg ingezogen en bij betrokken op die manier. En het stuk ging in september 2016 al in première. Dus je speelt al een flinke tijd, speelt het zich al. Ontwikkelt het zich dan dus ook? Zijn er veranderingen in het stuk die nog overwegen dat er dingen worden aangepast? Dat Ivo misschien ingrijpt en zegt, ja, dit werkt niet, dit gaan we anders doen? Of blijft wel ongeveer hetzelfde?
Nou, dat verschilt eigenlijk per stuk. Want sowieso ontwikkelt een stuk altijd door. Want wij zijn natuurlijk allemaal levende wezens. En het is net natuurlijk de noten, zeg maar, zijn geschreven. Dat is voor ons de tekst. Maar het wordt ook vaak mooier, organischer, dieper, weet ik veel. Soms moet je ook even nieuwe dingen vinden. Want je maakt natuurlijk op toneel elke avond weer opnieuw eigenlijk je waarheid en je werkelijkheid met elkaar.
Ja, zo blijft het natuurlijk ook weer nieuw voor jezelf. Anders zou het misschien wel vervelen.
Ja, en soms zijn er ook voorstellingen waarin je zegt, nou, die scène waren we eigenlijk op de première nog niet goed uit. Vonden we hem eigenlijk nog niet. En die, daar kom je dan op een gegeven moment wel uit. Daar vind je dan een soort sleutel hoe je hem moet spelen of wat het moet zijn. Of soms verander je nog dingen. Soms schrap je nog teksten of soms verzin je er iets bij juist. Dus dat gebeurt allemaal. En in dit geval eigenlijk weinig, moet ik zeggen. En ik denk dat dat te maken heeft met dat de partituren, de tekst van deze voorstelling zo al heel goed was in zijn bewerking. We er ook nog wel in geschrapt hebben. Dus eigenlijk al heel uitgepuurd was. En in de vorm is hij ook inderdaad heel sober eigenlijk en dwingend. En ik denk dus dat met deze voorstelling het eigenlijk heel erg klopt. Dus wat er dan verandert is soms de toon, tempo een beetje, maar niet enorme dingen.
En krijg je van Ivo ook wel wat vrijheid om zelf je karakter neer te zetten? Of geeft hij vrij duidelijke kaders? Dat kan allebei tegelijk natuurlijk, maar hoe gaat dat in zijn werk?
Nou, eigenlijk... ik word heel even afgeleid, 1 seconde. Nou, eigenlijk laat Ivo ons heel erg vrij. Zowel in het repeteren, in onze voorstellen en suggesties en hoe we een scène inzetten. Als hij dat goed vindt, dan gaat hij daarop door en hij gebruikt alles wat je aanreikt. Tenzij hij denkt, nou, dat vind ik een kant die we helemaal niet mee op moeten natuurlijk. Maar hij laat je heel vrij en gebruikt... gebruikt onze eigen ideeën ook.
Ja, jullie kennen elkaar natuurlijk langzamerhand al wel een beetje. Dus misschien zijn jullie ook al een beetje op elkaar ingewerkt. Dat je elkaar al automatisch aanvult. Maar toch met zo'n stuk dat je met z'n allen op het toneel staat. Ik neem aan dat toch wel wat voorbereiding vergt voordat je die dynamiek vindt. Dat die een beetje staat als een huis, zeg maar. Want natuurlijk zijn het allemaal vrij sterke karakters. Ook sterke acteurs. Ik denk dat je dan toch even moet kijken. Heeft dat tijd nodig?
Nou, wat bijvoorbeeld in dit stuk, wat wel grappig was in het proces, is wat jij zegt, zijn allemaal sterke acteurs en iedereen wil spelen en iedereen wil
zijn
rol goed maken en goed neerzetten. En dus wij waren allemaal enorm aan het spelen. Iedereen gaf een vignetje. We hebben dit gemaakt voor de Ruhr Triennale, dus we waren daar in een hele mooie grote machinehal aan het repeteren.
Oh, dat lijkt me ook wel bijzonder.
En we gaven allemaal ons best, weet je wel, onze volle 100%. Nou ja, ik hoop dat het de mensen een beetje duidelijk is, maar het is dus omste beurt komen die karakter steeds aan het woord.
Maar ze zijn wel vaak aanwezig, dus dan krijg je inderdaad misschien juist die enthousiasme die je moet onderdrukken, omdat je gewoon een stilte moet spelen.
Ja.
Dus dan voel je waarschijnlijk ook gewoon die druk van, ik wil iets zeggen, maar het kan eigenlijk nu niet.
Dat versterkt elkaar. En op een gegeven moment zei Ivo, die zei, ja, als jullie hem, weet je wel, nu worden die scènes op zich heel goed gespeeld, en zo doen we het ook heel vaak, dat we hem echt van jetje geven en een volle pond. Maar het is raar wat ik nu ga zeggen, maar eigenlijk moeten jullie allemaal op 80%. Eigenlijk moeten jullie allemaal meer denken aan de koorzang die jullie met z'n allen zijn, dan aan, weet je wel, en nu mag ik mijn verhaal en nu komt mijn
heel
personage
heel erg luisteren naar elkaar
deze scène spelen.
Ja.
En dat was heel mooi, want dat begrepen we toen. En toen kwam er een soort andere... toen kreeg het een andere toon. En toen werd het dus eigenlijk die want het is een echt een gezelschapsvoorstelling. Hè? Echt een groeps... een ensemblevoorstelling.
Ja, ja. Nou, ook echt waarbij je dus als publiek het gevoel hebt dat je er ook in meespeelt bijna. Alsof je ook deel bent van die familie en daar ook zit en kijkt. Want je zit natuurlijk allemaal op stoelen, dus je zit eigenlijk vergelijkbaar. En kijkt ook naar wat er gebeurt in die familie en wordt eigenlijk betrokken bij de familie. Ja. Onderdeel daarvan. Ja. Een heel bijzonder stuk, denk ik. En ook wel heel vermoeiend. Dus vanavond weer spelen. Bereid je daar op een bijzondere manier of een specifieke manier voor? Neem je rust of ga je teksten oefenen of juist helemaal niet meer?
Nou, normaliter eigenlijk, het ligt een beetje aan wat je allemaal overdag moet doen. Nu gaan we toevallig met het hele gezelschap eten. Is er een soort borrel. Dus nu is het eigenlijk heel druk en feestelijk vandaag. Maar normaliter inderdaad heb je zo je ritueel en ga je naar de Schouwburg en doet iedereen zo. Gaat in de schmink, want ze zijn ook geschminkt en zien ook allemaal op een bepaalde manier uit. De kostuums zijn ook heel, heel bijzonder, vind ik, in deze voorstelling. Dus dat is een soort ritueel en een soort schema wat dan...
Ja, en jullie hebben ook veel techniek natuurlijk, want alles wordt ook versterkt. Dat je soms ook niet goed weet inderdaad waar de stemmen vandaan komen. Want alles lijkt van één kant soms te komen. Dus maar dus ook wat ontlading, wat ook wel belangrijk is, want jullie spelen al een hele tijd. Het is toch een bijzondere week, denk ik, als het zo het einde is van zo'n stuk.
Ja. Het fijne is wel bij Toen ik op Amsterdam met de stukken die eigenlijk goed gelukt zijn en waar wij zelf heel blij mee zijn en waar veel publiek voor is, dat we het op het repertoire houden. Dus we gaan dit zeker weer spelen, ook zeker.
Gelukkig maar voor iedereen die deze week geen tijd heeft om nog te gaan.
Precies.
Er is dus nog een mogelijkheid.
Zeker. En we weten al dat we volgend jaar gaan we er ook mee, volgens mij, naar Sint-Petersburg. Oh, dus dat is ook bijzonder. Dus we gaan er ook
dat
mee.
Dat is ook leuk om dat te combineren natuurlijk dan.
Ja. En we gaan er ook mee naar Avignon. We gaan er deze zomer mee naar Avignon.
Oh, wauw.
Naar het grote theaterfestival.
Oh, dat is helemaal fantastisch. Ja. Heel erg leuk, een leuk vooruitzicht, denk ik. Maar nu eerst nog even deze week in de stad Schouwburg. En volgende week dus het Ibsenhuis. Ik wil je alvast heel erg veel toi 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 wensen voor vanavond en voor de komende weken. En heel erg bedankt voor dit interview. Ik sprak met Jannie Goslinga over de theatervoorstelling De Dingen Die Voorbij Gaan van Toneelgroep Amsterdam. Het theaterstuk speelt nog tot en met de 3 februari in Stad Schouwburg Amsterdam. Wees er dus snel bij en reserveer nog een plaatsje voor dit bijzonder indrukwekkende tweede deel van Ivo van Hoven's Operes trilogie. Bedankt Jannie en heel veel toi 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 voor vanavond.
Dankjewel, tot ziens.